Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Vanmiddag om 3:15 zal er een aangepaste kerkdienst zijn hier in dit kerkgebouw. En daarin hoopt broeder Baan voor te gaan. Volgende week zondag zal de zondagschool weer beginnen. Vandaag is de collecte voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede voor het christelijk onderwijs. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 6, daarvan de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden en de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. 2 en 9 van Psalm 6.
Thank you.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit Zacharia's profetieën. We lezen uit hoofdstuk 12, vers 10, tot en met hoofdstuk 13, vers 6. Zacharia 12, vers 10, tot en met 13, vers 6. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat de profeten beschaamd zullen worden en iegelijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij mogen luisteren naar de boodschap die vervat is in het eerste vers van hoofdstuk 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wij gaan de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En wij doen voorbeden voor Rainera Kwik. Ze is gisteren in het ziekenhuis opgenomen. Vandaag moet er een kindje geboren worden, maar het is levenloos. Dat moeten ze vandaag bij haar weghalen. En dan kan zij het samen met Florian dinsdag gaan begraven. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in het gebed, nu wij op deze zondagmorgen samen rondom uw woord bijeen zijn. U gaf ons deze afgelopen week en u droeg en zorgde voor ons. En dat zijn al redenen om uw naam met dankzegging te erkennen. Want al die zegeningen die wij kregen en die we tot op het moment van heden ontvangen hebben, waren onverdiende zegeningen. En nochtans hebt u ons meer gegeven, veel meer gegeven dan wij direct nodig hadden. U overlaat ons, zo zingt een van de psalmen, dag aan dag met uw gunst bewijzen. Laat ons dat tot verootmoediging en tot ware dankbaarheid brengen. Maar bewaart u ons er tegelijkertijd voor, Heere, om bij de weldaden te blijven staan. Dat is zo menselijk, dat is ons zo eigen om de dingen maar te nemen, alsof het allemaal zo hoort. En daar dan ook genoeg aan te hebben. En het wel te weten, maar er eigenlijk niet bij te leven dat we de weldoener nodig hebben. Doe ons zien, Heere, dat Gij het allerhoogst en eeuwig goed zijt. En dat het pas echt goed is als we niet de weldaden van de Heere tot ons deel hebben, maar als wij kunnen zeggen, de Heere is mijn deel. Daarom zal ik op Hem hopen. Dan is het niet alleen voor dit leven goed, maar ook als wij uit dit leven moeten en als het eeuwigheid wordt. Heere, van het aardse moeten we alles een keer teruggeven. Maar wie u tot zijn deel heeft, raakt u nooit meer kwijt. Want u hebt het gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En het gaat zelfs nog verder, Heere, want voor degenen die u vrezen, zult u eeuwig hun genadig God zijn. En de vervulling van al hun begeerten en de verzadiging van al hun vreugden. En daarom, Heren, doe ons dat beseffen. Daarvoor zijn we toch eigenlijk ook in de kerk. Niet om ons bezig te houden uitsluitend met aardse aangelegenheden en met zorgen voor dit leven, om daar uw hulp in te zoeken en daar uw woord bij te raadplegen. Maar met name gaat het toch, en daar moet het ons toch ook om gaan, om te horen de dingen die tot onze eeuwige vrede dienen. Het woord moet ons toch het middel zijn waardoor we wijs worden tot zaligheid. Het antwoord op de grote vraag moet toch gegeven worden. Hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God? We moeten toch gehoren van die fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En niet alleen moeten we ervan horen, maar we moeten er ook naartoe gebracht worden. En we moeten erin gewassen worden. We moeten erin gereinigd worden. In dat ware water des levens. In dat bloed van uw Zoon. Heere, gedenk ons als wij vanmorgen met elkaar rondom dit woord heel speciaal bij elkaar zijn. Als wij daarnaar mogen luisteren, naar die oude voorzegging door de profeet Zacharia opgetekend en door de eeuwen heen bewaard gebleven. als een belofte die nog op vervulling wacht als het om het volk Israël gaat, maar als een belofte die gij iedere keer toch ook weer in vervulling doet gaan, als u mensen kennis geeft van die grote genade die er in de Heere Jezus Christus is. En daar wilt u toch ook van spreken op deze avondmaalzondag. Dat mag toch ook de boodschap van het sacrament zijn, Heere. Daar wordt het toch ook zichtbaar voor ogen gesteld wat gij gegeven hebt om de schuld uw volks uit uw boek te delgen en om in gunst en in ontferming weer op hen neer te mogen en kunnen zien. Heere, geef ons ogen om te zien, geef ons harten om op te merken. En wilt gij in de prediking van uw woord en in de bediening van het sacrament zelf meekomen, dan ligt er ook beslag. Dan worden we er door dat woord en door dat sacrament ook aangeraakt. Dan zullen wij ook iets ervaren van uw tegenwoordigheid. Dan zal het goed zijn in uw huis. Dan wordt de belofte vervuld. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Maar dan wordt het tegelijkertijd ook de dingen heel eerlijk beleefd. En dan wordt door het werk van uw Heilige Geest ook het werk van de vorst der duisternis gebonden en verhinderd. Laat hij inderdaad geen vat op ons hebben, Heere. En laat hij geen gelegenheid krijgen en nemen om de loop van uw woord te stuiten en de stichtelijkheid en de orde die er bij het sacrament en bij de uitoefening daarvan dienen aanwezig te zijn, te verstoren. Laat uw geest krachtig en heerlijk onder ons werken en wilt gij uw genade heerlijk maken, Heere. Ach, dan loopt het uit op uw eer. En dan zal waar blijken, al wat gij wrocht, dat zal ook juichen tot uw eer. En dan zult u van al uw werk ook de eer ontvangen. U hebt er daarmee een eer ingelegd, Heere. Daar hebt u uw eer en uw verheerlijking aan verbonden, aan het redden van zondaren. En nu leven we in een wereld waarin deze dingen geen plaats hebben, waarin voor deze dingen geen plaats meer wordt ingeruimd. Hoe langer hoe minder zien we dat er belangstelling is voor uw woord en begeerte naar uw woord. We zien ook hoe langer hoe meer, Heren, dat de machten der duisternis zich manifesteren. Ach, als we daarop zien, dan zouden we wel eens een keer moedeloos kunnen worden, lettend op alles wat er in de wereld gebeurt. En lettend ook op alles wat er in de kerk gebeurt, waar ook zoveel is wat er niet zou moeten zijn. Maar Heere, u geeft ons toch in uw woord grond om te geloven dat uw werk niet verbroken zal worden, dat uw werk voortgang zal hebben. En dat er altijd een volk zal zijn dat u de Heere vreest, tot aan het eind der tijden toe. Ga genadig met uw werk verder, ook onder ons, Heere. En begeef en verlaat ons niet. Wilt u wegnemen alles wat er in ons leven is, wat voor u niet bestaan kan, wat ons schuldig stelt, wat ons aanklaagt, wat ons van u vervreemdt. Heere, scheld ons onze misdaden kwijt. Geef dat wij ze niet verbergen. Geef dat wij ze niet toedekken. Kunnen we een tijd lang proberen, kunnen we misschien ons leven lang proberen om onze zonden toe te dekken. Maar ze komen een keer aan het licht. En gij zult ze een keer ontdekken. Heere, leer ons ook onze zonden ontdekken, blootleggen voor uw aangezicht. Om dan ook van uw vergiffenis te smeken en te ontvangen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Heere, geef alles wat nodig is tot de roem van uw genade. Breid uw rijk uit en verheerlijk uw naam op de ganse aarde. Heere, wij bidden u bijzonder vanmorgen voor Renera, die naar het ziekenhuis moest, die vandaag die ingreep krijgt en die daarmee tegelijkertijd ook afstand moet doen van het kindje dat zij mocht verwachten. Heere, het is in een teleurstelling geëindigd. En zo is uw werk met dit jonge echtpaar. Zo is uw weg. We weten de dingen van tevoren niet. We weten op een trouwdag ook niet wat er allemaal gaat gebeuren. En toen zij in de maand mei trouwden, toen konden ze dit niet voorzien. Nu gaat u met hen deze weg. Geef dat ze mogen volgen. Dat ze van uw genade mogen ontvangen om terug te geven wat ze dachten te krijgen. En laten ze getroost zijn met de wetenschap dat uw weg volmaakt is. Ook al is het voor onze beleving soms heel duidelijk zo dat uw weg in de zee is. Niettemin is hij volmaakt, want die weg is ook in het heiligdom. Zegen ze zo met elkaar en wilt u in genade en in ontferming aan een ieder van ons denken, om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit de 85ste psalm, het eerste en het derde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, en merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. laatste deel van het 12e hoofdstuk van het boek van de profeet Zacharia laat ons zien dat er onder het volk van Israël bekering gewerkt wordt. De Heere geeft door zijn Heilige Geest kennis van hun zonde en van hun verlorenheid. En daar krijgen ze berouw over. En die uiten ze in wat Zacharia noemt de rouwklagen, een grote rouwklagen, waarbij de mensen ieder persoonlijk geraakt zijn door dat woord, toegepast door de Heilige Geest, en ieder voor zich zijn eigen of haar eigen schuld en verdorvenheid voor God leert zien en belijden. En dan is er ook een breken met de zonde. Ze hebben nu ze aan het eind gekomen zijn van al hun eigen mogelijkheden, nu ze een ogenblik gekeken hebben in de diepe afgrond van hun eigen verloren, ellendige bestaan, eindelijk begrepen dat ze een verlosser nodig hebben van buitenaf. En dat ze het zelf met al hun eigen verlossingspogingen nooit zullen kunnen redden. Ze kregen genade nodig. U weet nog wel waarom de Heere deze weg met mensen gaat. Waarom de Heere ze de zonde duidelijk voor de aandacht stelt. Waarom de Heere zijn Heilige Geest zendt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij wil zijn heil openbaren. Hij wil zijn genade schenken, maar er is niemand die beseft dat hij genade nodig heeft. Er is niemand die op dat heil des Heren zit te wachten. Dit heil waardoor verloren zondaren gered worden, wel nee, daar zit niemand op te wachten. Daar is een mens totaal blind voor en onkundig. Daar moet eerst plaats voor gemaakt worden. En het is met dat doel voor ogen dat de Heere de plaats voor wil maken om zijn heil aan zondaren te schenken, dat hij ze eerst in de ellende zet. En dat hij ze eerst aan hun armoede ontdekt. En dat hij ze eerst hun grote nood voor de aandacht brengt. En dat daarom door hem, door zijn geest, die rouwklacht gewekt wordt. Maar waar dat gebeurt, daar zal blijken dat de Heere ook geen half werk doet. Daar geeft hij ook uitkomst. Daar schenkt hij het redmiddel. Voor wie dan? Nou, voor diezelfde mensen aan wie hij die geest gaf. Ze worden ook precies eender aangeduid. In vers 1 van hoofdstuk 13... heten ze precies eender als in vers 10 van hoofdstuk 12. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En voor zover u nog in uw geheugen hebt wat we vorige week zondag ervan zeiden, toen het over dat huis van David en die inwoners van Jeruzalem ging, dan weet u nog dat er van nog dat huis van David, nog de inwoners van Jeruzalem, wat goeds te vertellen is. Van Davids huis niet. En wat er dan nog aan goeds was, dat was niet van hem afkomstig, maar dat had God gewerkt. En van de inwoners van Jeruzalem, nou leest u nog alleen maar de profeten en hun woorden eens na. En dan weet u dat de Heere o zoveel op die inwoners van Jeruzalem had aan te merken. En terecht, want er deugde niet veel van. Maar aan die mensen schonk God vrijmachtig uit enkel welbehagen zijn Heilige Geest. En voor die mensen opent hij nu ook die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat zijn dus die Joden die tot waarachtige bekering komen en die God om zijn genade leerden aanroepen. Nou ziet dat natuurlijk, en ik zei vorige week al, daar ging ik toen niet al te breed op in, en dat doe ik ook vanmorgen niet. Nu zit dat natuurlijk allereerst omdat de profetie zo ook verstaan wil worden op datgene wat de Heere nog zal gaan doen met zijn volk Israël. Hij gaat ze zalig maken. Na zoveel eeuwen van onder een deksel te hebben geleefd en na zoveel jaren en eeuwen van blindheid ten aanzien van de waarachtige zaligmaker, komt straks het moment dat de Heere de blindheid gaat wegnemen, de ogen gaat openen, het deksel gaat oplichten en gans Israël zalig zal maken. Zodat ze er dan echt ook erg in krijgen en oog voor krijgen wie die door hen zo lang verworpen Messias is. Opdat ze ook in hem zullen leren geloven. En dat wordt dan voorgesteld, maar ik zei u vorige week al, die belofte die gaat niet alleen maar op voor het volk Israël en die zal het te zijner tijd op Gods tijd ook werkelijk vervulling vinden, maar die belofte gaat altijd weer in vervulling als de Heere welke zonde dan ook in de weg van waarachtige bekering tot kennis van zijn genade in Christus brengt. Dat wordt dan voorgesteld onder het beeld van een fontein die geopend wordt. Nou, iedereen begrijpt het, zonder dat ik er heel breed over op inga, dat een fontein water betekent. En water was in de godsdienst, in de hele godsdienstige praktijk van het Jodendom niet onbekend. Er was sprake van het water der ontzondiging, waar blijkens nummerie 8 de levieten mee besprenkeld moesten worden als ze tot hun dienstwerk werden ingeleid en als ze dat werk gingen aanvaarden. Zonder dat water der ontzondiging was iemand, ook al was hij uit de stam van Levi, voor het werk van de levieten niet geschikt. Dat water moest op hem worden gesprenkeld. En verder lezen we in het woord van God ook over het water der afzondering, in nummerie 19 bijvoorbeeld, waarmee die mensen moesten worden besprenkeld die in aanraking gekomen waren met een dode en die daardoor onrein waren geworden en vanwege die onreinheid ook niet meer naar het heiligdom gingen, buitengesloten waren van de uitoefening van de dienst des Heren. Onreinheid sluit ons buiten de tabernakel, buiten de gemeenschap met de Heren. Wel nu, ze moesten dan ook besprenkeld worden met dat water der afzondering, zoals dat genoemd wordt. Dat water nam dus de onreinheid weg. Maar iedereen begrijpt dat dat natuurlijk alleen maar symbolisch zo was. Zodat mensen weer, wat de uiterlijke dingen betreft, teruggeplaatst werden in de dienst des Heren of geschikt geacht werden voor de uitoefening van hun werk. Het getuigde natuurlijk wel van genade dat de Heere dat middel gaf. Een mens mag er nou weer bij horen bij degene die opgaan naar Gods huis. Maar het was uiteraard niet genoeg. En dat wordt beseft door die mens die geleerd heeft dat zonde niet iets is van je handen alleen. Niet iets is van de buitenkant. Dat de mens niet alleen maar vuile handen heeft, maar ook een vuile ziel. Dat zonde ons van binnen aangetast heeft. En voor de wegneming van die onreinheid is water niet genoeg. Daar is werkelijk nog wat anders voor nodig dan alleen maar het uiterlijke waterbad. En dat maakt de Heere duidelijk als hij hier het heeft over die fontein die er is tegen de zonde. En tegen de ten gevolge van de zonde ook ontstane onreinheid. En als we de woorden van onze tekst lezen, en dat zullen we moeten doen, gemeente, woorden uit het Oude Testament zullen we moeten verstaan in het licht van het Nieuwe. Als we de woorden van onze tekst verstaan in het licht van het Nieuwe Testament, dan hoeft er niet lang gediscussieerd te worden over de vraag wat de identiteit van die fontein is. Niet minder en niet anders dan het bloed van de Heer Jezus Christus, waarvan de schrift zegt dat het reinigt van alle zonden. Dat bloed, gestort op Golgotha, uitgedreven in het bittere lijden van de Heer Jezus Christus. Dat bloed dat hij gegeven heeft, waarin hij zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Dat bloed dat blijkens de Hebreeënbrief ook ingedragen is in het binnenste heiligdom. Zoals de hoge priester op de grote verzoendag het bloed der verzoening binnendroeg in het heilige der heiligen om het daar voor Gods aangezicht te presenteren. Zo is, en dat is eigenlijk nog veel rijker dan alle oudtestamentische ceremonieën samen. Zo is dat bloed van Christus door Christus ingedragen in het binnenste heiligdom. Om het daar voor het aangezicht van zijn vader voor te stellen. En hij heeft toen ondervonden dat zijn vader daar zijn volledige goedkeuring aan hechtte. En dat de vader dat aanvaard heeft als het betaalmiddel voor de zonde, als het reinigingsmiddel voor al de onreinheid. En vandaar dat de schrift ons met zoveel nadruk kan zeggen dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Dat verklaart God de Vader ten aanzien van dat bloed van zijn Zoon. Hij vraagt niet meer dan alleen dat bloed. En wie daardoor bedekt is, wie daarachter schuilen mag, wie daarin gewassen is, die heeft niets meer nodig. Die heeft vergeving van zonde en die is erfgenaam van het eeuwige leven. Die fontein. En waarom zouden we eigenlijk, en dat wordt gedaan althans in de Bijbel die ik hier voor me heb, waarom zouden we dat woord fontein dan ook niet met een hoofdletter schrijven? Want hij staat voor het hele verlossingswerk zoals dat door de Heer Jezus is verricht. En hoe is het door hem verricht? Tegen welke prijs? En wat was de weg die hij daarvoor moest gaan? En wat was de last die hij daarvoor op zich moest nemen? En wat was het lijden dat hij daarbij moest ondergaan tot de bittere en smadelijke dood aan het vloekhout van Golgotha toe? Maar zo heeft hij al het heil volbracht. En zo heeft hij de weg ontsloten. Zo heeft hij een middel aangereikt. En zo kan de Heilige Geest gebruik maken van dat middel door Christus verworven en aangereikt om zondaren in de weg van de geloofsbeoefening in dat bloed te wassen en hem gans rein te maken voor Gods oog, zodat God ook echt geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël ziet. Gemeente, dat bloed, dat hebben u en ik meer nodig dan wat dan ook. Vanwege onze zonden. En als Zacharia aanduidt waartegen die fontein geopend is, dan gebruikt hij twee woorden. We moeten er toch ook nu vanmorgen nog weer eens even bij stilstaan. Tegen de zonde. Hij gebruikt hier een woord dat erop wijst dat de mens een doel heeft gemist. En dat de mens daardoor een mislukkeling is. Dat de mens God, zijn schepper, teleurgesteld is. Dat God zijn doel niet bereikt heeft met die mens. en dat die mens daarom het waard is om als een schuldige door God te worden aangeklaagd. En die schuld moet worden weggenomen. En die mislukking moet worden hersteld. En niet alleen tegen de zonde, tegen de mislukking is die fontein geopend, maar ook tegen de onreinheid. En dat woord geeft aan dat we vuil zijn. En niet zomaar een beetje vuil met een paar smeren en een paar vlekken en een paar... Nee, nee, vuil in de zin van afschuwwekkend. Verachtelijk. Waard om weggedaan te worden. We zien er in Gods ogen zo uit dat, ik zeg het menselijk, de Heere zijn ogen van ons afkeert. Het zien van een verdorven zondaar doet pijn aan Gods ogen. Misvormd door duizend zonden. Leest u eens na wat David daarvan zegt. In die beeldende taal in Psalm 38 over etterbuilen en zweren heeft hij het. Je zou er niet naar kunnen kijken. Zo zijn wij in Gods ogen. En zo kritiek is onze geestelijke situatie, gemeente. Wist u dat? Hebt u daar erg in? En draagt u daar ook leed over? En is er in ons leven waarachtige bekering? Heb u dat de profeet wel eens nagezegd? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En heren, waar dan heen? Hoe moet dat nou goedkomen? Heb u er wel eens een indruk van gekregen wie wij voor de heilige God zijn? Hoe ons leven eruit ziet. We kunnen misschien bij mensen respect afdwingen door onze levenswandel en door ons gedrag. En we kunnen misschien hier op aarde naam gemaakt hebben van ik weet niet wat allemaal. Maar wat ten diepste geldt en wat beslissend is van ons alle leven, dat is wat God van ons zegt. En hoe God over ons oordeelt. En God oordeelt over ons in deze zin dat we allemaal mislukkelingen zijn. En dat we allemaal verachtelijk zijn. Onrein. Onnut geworden. En dat is toch wel schrikbarend, nietwaar? Dat laat toch wel weten hoe absoluut noodzakelijk het is dat de Heere eraan te pas komt en dat de Heere een oplossing geeft. Want hier dragen wij geen oplossing voor aan. Gemeente, deze dingen laten we niet onbesproken. En we laten die zonden ook niet onbeleden. Dat zou de Heeren ook niet goedkeuren. Dat zou de Heeren ook op een avondmaalzondag niet goedkeuren. Als we het zouden verzuimen om te bedenken wie we zijn. Ten slotte is onze hele godsdienst, zoals de Heeren ons die geopenbaard heeft, inclusief het sacrament van het heilig avondmaal, een zondaarsgodsdienst. En dat sacrament van het avondmaal is ook een inzetting voor zondaren. Die dat ook eerlijk weten. En eerlijk beleiden. En die omdat ze zo zijn, naar die fontein leerden vluchten. We beleiden toch wel, gemeente. En dat mag toch in onze avondmaalsgang. Ik zeg niet dat we dat allemaal hardop moeten doen. Al kunnen we aan de avondmaalstafel ook best eens een psalm zingen. Waarin zo'n belijdenis tot uitdrukking komt. Dat we gezondigd hebben tegen de Allerhoogste Majesteit. Maar ook al zeggen we het met zoveel woorden niet. Dan zal het toch in ons hart moeten leven. Dan zal er toch iets van een eerlijk gebed en een eerlijke verzuchting en een eerlijke belijdenis moeten zijn. Zoals we die vonden in de eerste psalm die we vanmorgen zongen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. om het in die weg ook te mogen leren. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Gemeente, als er avondmaal gevierd wordt, en dat mag gedaan worden door alle oprechten van hart, dan wordt er avondmaal gevierd in de aanwezigheid van de Heilige God. En kunnen we daar zijn zoals we zijn, met dat alles op ons? Alleen als dat ook eerlijk voor God beleden is. En alleen als wij van door die nood gedreven zich tot ons om uitkomst begeven. Als we tot die zaligmaker vluchten, juist omdat wij midden in de dood liggen. En dan is daar die heerlijke belofte. Dan heeft de Heere op alles gerekend. Dan heeft de Heere voorzieningen getroffen. Niet voor zondaren die het maar een beetje zijn. Niet voor zondaren die ook nog een hele hoop goede dingen op hun naam hebben staan. Niet voor zondaren die toch ook nog een hele hoop aan de Heere kunnen aanbieden en kunnen voorstellen. Maar dan heeft de Heere er in zijn genadige voorzieningen op gerekend om zijn heil te schenken aan alles verbeurd hebbende mensen. En mensen die door alles heen gezakt zijn. En die geen gerechtigheid meer over hebben en die het nou moeten belijden. Heere, ik ben een mislukkeling en ik ben een verdorvene. Want dan gaat de Heere zichzelf verheerlijken. Juist daarin dat hij die absoluut onmogelijke en ongeneeslijke gevallen gaat genezen. En dan gaat de Heere zich juist daarin verheerlijken dat hij zijn heil gaat bekendmaken aan mensen waar geen goed van te zeggen is. Dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En dat is het waar de Heere ook aan zijn tafel van spreekt. Want die fontein is geopend. Let u daar met mij ook nog even op dat woordje geopend. Wanneer is dat dan gebeurd? Ik noem u drie momenten waarop dat gebeurt. Dat is in de eerste plaats gebeurd op het moment toen de Heer Jezus zijn bloed gaf. Toen hij aan het kruis stierf. Toen hij het alles volbracht. Toen hij kon zeggen het is volbracht. En toen God daar getuigenis aan gaf. Toen is die fontein geopend. Hier is nou het middel, zegt de Heer. Dit is nou het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de Heer heeft het verklaard en de Heer heeft het betuigd en de Heer heeft het gegarandeerd dat dat toen gebeurde. Toen, op die dag, is de ongerechtigheid van het land weggewist. Toen heeft God in gunst en niet langer in wraak zijn lust gehad. Toen was alle gerechtigheid volbracht. Toen is die fontein geopend. Maar daar waren u en ik niet bij. En daar zouden we ook niks van geweten hebben. Als de Heere dat niet had geopenbaard. En daarom de tweede manier waarop de Heere die fontein opent is door het in zijn woord te openbaren. Door het tegen ons te zeggen. En door ons in dat woord ook te laten zien dat die fontein er nu is. Als een open fontein. En door in zijn woord ook te laten horen dat mensen welkom zijn om daarheen de toevlucht te nemen. En door in zijn woord ook te garanderen dat hij op deze zaligmaker zijn hoop bouwt, niet beschaamd zal uitkomen. Die fontein geopend doordat God ons zijn woord geeft. En dan nog een punt. Want al kun je het nou lezen en al kun je het nou 1000 keer lezen en al kun je er nou over horen preken en al kun je er nou 100 keer over horen preken, dan ben je er nog gewoon blind voor. Dan weet je de feiten, maar dan heeft het verder geen uitwerking. En dus maak je er ook geen gebruik van. En daarom is er nog een derde moment waarop God die fontein opent. Namelijk in de hele persoonlijke, individuele beleving van het werk des Heren. Als hij een zondaar er oog voor gaat geven. Als hij de schellen van de ogen neemt. En als hij ons doet zien dingen die we misschien een leven lang geweten hebben, maar nooit echt geweten hebben. En dan gaan zien. En dan gaan ontdekken dat die fontein er is. En dan door de Heilige Geest ook vrijmoedigheid ontvangen om tot die fontein te vluchten. Om met onze zonden en ellenden ons tot Hem te wenden. En van Hem die genade te ontvangen die nodig is, waardoor ook wij vergeving van zonde ontvangen. Gemeente, vergeet u dat laatste niet. Je kunt met het objectieve heil op zichzelf niet volstaan. Al is de openbaring daarvan in het woord nog zo kostbaar. Een mens kan onder dat woord leven en toch voor de boodschap van dat woord doof blijven. Als het met het geloof niet gemengd is. En daarom er zal in de persoonlijke geloofsbeleving ook dat moment zijn dat de mens het gaat ontdekken. God heeft het nou zelf tegen me gezegd. Hier heb ik het gehoord in zijn woord. En hier heb ik het gehoord in mijn hart. Toen de Heilige Geest het aan mijn ziel toepaste en verklaarde. En toen hij me geloof gaf om te geloven. En toen hij mij vrijmoedigheid gaf om te gaan. En te hopen en te steunen en te vertrouwen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Gemeente, die stem, die persoonlijke stem, die onthulling, die openbaring. Dat werk van Gods genade, dat is u toch niet onbekend. U hebt toch niet genoeg aan de buitenkant van de dingen, de vorm van de godsdienst. Het gaat u toch ook om waarheid in het binnenste. Want aan zulke mensen maakt God inderdaad zijn heil bekend. En laten we zo ook, geven God dat. Dat we zo avondmaal mogen vieren en dat zo in de persoonlijke geloofsbeleving, misschien voor het eerst, misschien bij vernieuwing, misschien bij herhaling, misschien in de vorm van een verdieping en van een verrijking, ook aan die tafel mag worden ervaren. Nou opent God die fontein en hij opent mijn ogen om het te zien en hij beweegt mijn hand om daarheen te gaan. En hij geeft mij geloof om er gebruik van te maken. Van die zaligmaker. Van die Heere Jezus Christus. Van hem die zichzelf gegeven heeft. En in zichzelf alles gegeven heeft. Die van alles afstand gedaan heeft. Zelfs van de gemeenschap met zijn vader. Zelfs van de stem van zijn vader. Hij heeft er afstand van gedaan. Opdat zondaren tot God genomen zouden kunnen worden en nimmer van hem verlaten worden. Amen. Wij zullen met elkaar het formulier gaan lezen, althans het tweede deel van het formulier, beginnend bij dat punt waar we vorige week in de voorbereiding zijn geëindigd. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die aan de voorvaderen van het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens, dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lief en zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, Wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood of de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij mogen vanmorgen dus weer overgaan tot de bediening van het sacrament, door de Heer Jezus zelf ingezet, met het oog op de versterking van het geloof van de zijnen. Mogen dat doel vanmorgen door hem ook worden bereikt. Het zwakke geloof van de zijnen zo ondersteund. En mogen we ervaren dat de Heere zelf in het midden van zijn volk wil wezen, als daar iets gezien wordt in de zichtbare tekenen van de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ik zei zojuist, het is een zondaarsinstelling. En dat is het. En zo zijn het zondaren die de toevlucht tot die fontein nemen die door de Heere welkom worden geheten. Wij gaan samen zingen uit de 71ste psalm, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En na het zingen van dit vers worden broeders en zusters genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Aan mijn linkerhand is er nog één plaats onbezet. Laten we samen bidden. Genadige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. En wij vragen u of gij uw genade aan ons bewijzen wilt. Nu wij als mensenkinderen, meer zijn we niet, en dan moeten we er ook nog bij zeggen, verloren mensenkinderen, uw dood gedenken. Uw dood gedenken, Heren. En daarbij tegelijkertijd ook mogen het zijn beseffen dat die dood van u, Heere Jezus Christus, absoluut noodzakelijk was. Omdat er voor ons buiten uw lijden en sterven nooit verlossing zou kunnen zijn. Zo verloren zijn we, zo schuldig staan we, zo verdorven zijn we, dat er geen doen aan is. En toen hebt u, o God, uit de hemel nedergezien en geconstateerd dat ze allen afgevallen waren en dat er niemand was die God zocht en dat ze allen onnut zijn geworden. Het geldt van ons, ieder persoonlijk ook. En u hebt er geen vrede mee gehad. U hebt niet gezegd, dan is mijn werk mislukt. U hebt er toen alles aan gedaan om het te redden. En u hebt uw eigen zoon gegeven. Uw eigen zoon niet gespaard, maar hem in de dood gegeven, van uw hart afgestaan. En de Heer Jezus Christus is die weg gegaan. En wat hij zei, heeft hij waargemaakt. Ik kom om uw wil te doen. En zo is er nu een fontein. En zo is er nu raad. En zo is er nu waarachtig vergeving en reiniging. O God, wat een wonder. We danken het alleen aan u. Het is alleen door u. Het is alleen uit genade. Mogen we er een indruk van hebben? Mogen we het gevoelen? Mag het sacrament niet zomaar een zaak zijn die één keer in de drie maanden in het midden van de gemeente wordt bediend? Maar mag het een wonder zijn, heren, dat hier brood op de tafel ligt en dat dat gebroken wordt. Dat hier wijn staat en dat die vergoten wordt. En dat dat symbolen zijn van een verbroken lichaam en van vergoten bloed, van een offer, van het offer, van de dood van de lieve Zoon van God. Schenk ons genade om daarop te zien en daar gelovig gebruik van te mogen maken, Heere, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot de volkomen verzoening van al uw zonden. neemt die en dringt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. In onze tekst is sprake van een fontein. Dat betekent dat er genoeg water is. Een fontein is wat anders dan een klein stroompje dat misschien ook nog een keer gauw uitdroogt. Een fontein is wat anders dan een paar druppels waar je je handen niet in kunt wassen. Een fontein is een bewijs dat er genoeg is. Dat er een veelheid van genade bij de Heere is. Dat God groot van goede tierenheid is. En het is nog maar nodig, ook niet waar. Want als er nou aan onze kant maar een paar zonden waren, dan konden we misschien met een klein stroompje volstaan. En als aan onze kant er nou maar een paar dingen misgegaan waren, dan hadden we zo'n overvloedige fontein niet nodig. Maar bij ons is alles misgegaan. En er zijn maar niet een paar zonden, maar we zijn bedekt met 1000 zonden. En de dichter van Psalm 25 heeft het daarom ook inderdaad gezegd en hij had het begrepen ook. God had lust in weldadigheid. En daarom durfde hij ook te vragen: Heere, vergeef mijn ongerechtigheid. En dan zegt hij niet, want die is vergeeflijk. Dat kunt u wel doen, want die is niet zo groot. Maar hij zegt, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wat had David begrepen? Dat de Heere er eer mee inlegt om veel te vergeven. Dat een dokter die een ongeneeslijke patiënt mag genezen, naam krijgt. Meer dan een dokter die alleen maar kleinigheidjes kan herstellen. Daar weet verder niemand wat van. Maar een dokter die naam gemaakt heeft door menselijkerwijs gesproken wonderen te verrichten, daar weet iedereen van. Zo'n God is God. Hij maakt zich een naam door grote dingen te doen. door zondaren, grote zondaren zalig te maken. En dan moet je niet kijken naar Manasse. En dan moet je niet kijken naar Paulus. En dan moet je niet kijken naar anderen van wie de Bijbel ons eerlijk vertelt hun zonderegister. Want als je eerlijk voor God gemaakt wordt, dan is het niet Paulus en dan is het niet Manasse die grote schuld bij God heeft, maar dan ben jij het. En dan laat God het je weten dat er zoveel te vergeven is. Maar dan laat hij het ook weten dat er zoveel vergeven wordt. En dat doet hij niet omdat je het waard bent, maar omdat hij zichzelf daarin een naam maakt. Dat zal mij zijn, zegt de Heer, tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En daarom is er hoop, ook als je geweten je aanklaagt. Er is een fontein, er is vergeving genoeg. Er is voor elke zonde de mogelijkheid van de afwassing. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We zingen Psalm 25, het vijfde vers. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen.
Thank you.
Er is nog plaats aan deze tafel, als er nog zijn die inderdaad met dat verbroken hart en die verslagen geest als vrucht van het werk van de Heilige Geest die de rouwklacht leert, begeerig zijn om deel te hebben aan dat heil dat God dat Christus verworven en God geopenbaard heeft. Dan is er voor zulke nog ruimte. Anders zouden wij met deze tafel ook de viering van het sacrament vanmorgen besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Gedenkt en gelooft, zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, dat het lichaam des Heren gebroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Hoe vaak moet dat nu gebeuren, dat een mens in zijn leven de toevlucht neemt tot die fontein? Is dat nou met één keer voldoende? Als je een keer gewassen bent, dat je dan voor de rest van je leven er eigenlijk ook geen gebruik meer van behoeft te maken? Als we onszelf een beetje leren kennen en ook na ontvangen genade ons meer en meer leren kennen, dan weten wij dat de zonde ons altijd omringt. En niet alleen omringt, maar ook aankleeft. Het is niet alleen maar iets buiten ons, maar het is ook iets aan ons. En nog verder, dat de zonde nog altijd in ons woont. Het is ook nog een keer iets in ons. Wij struikelen dagelijks in vele. En geen mens is er die zeggen kan dat hij niet zondigt. Er is zonde in ons overgebleven. En er is zonde die ons iedere keer weer plaagt. En er is zonde waarin we iedere keer weer vallen. Soms geven we eraan toe, bewust. Soms zijn we erin terechtgekomen, onbewust. Maar zolang wij in dit vlees zijn, zullen wij altijd de strijd met dat vlees hebben. Het zal nooit zich onderwerpen aan de wet van God. En dat oude bestaan, dat geeft zichzelf nooit gewonnen. En vandaar dat het maar niet volstaan kan met één keer naar die fontein te gaan. Altijd weer, steeds maar weer door. Kan dat dan? Ja, want het is een fontein. En een fontein droogt niet uit. Een fontein staat nooit droog. Een fontein heeft voldoende water en heeft altijd water. En daarom is er ook altijd weer dat bloed, altijd weer dat middel en altijd weer nodig te Heere. Zoals de apostel Johannes dat ook schrijft in zijn eerste brief, kinderkens, indien we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En wat bedoelt de apostel dan? Kinderkens, en hij weet tot wie hij dat zegt. En hij weet dat dat mensen zijn die net als hij het dierbare geloof van de Heere hebben ontvangen. Kinderkens, als wij in zonde gevallen zijn. Niet als wij in de zonde leven. Dan is het onverbiddelijke eerste waarachtige bekering. Maar als we in zonde gevallen zijn, we hebben een voorspraak bij de Vader. Je mag weer terugkeren. Je mag uit je gevallen zijn weer opgericht worden. Je mag weer om vergeving vragen. Je mag weer je schuld belijden. Je mag weer gebruik maken van die fontein die geopend is. Je mag weer een beroep doen op de menigvuldige genade Gods. Want de Heere vergeeft. Niet alleen maar gaarne, maar hij vergeeft ook menigvuldiglijk. Meer dan één keer, meer dan 1000 keren. Hij die het gezegd heeft dat wij onze broeders 70 × 7 moeten vergeven. Hoeveel te meer zal hij gewillig zijn om te geven en uit die fontein te bedienen. Degene die zich keer op keer tot hem wenden met hun zonden en ellenden. Zo is God, zo is de Heer en zo wil hij zich ook doen kennen in het leven van de zijnen. We zingen Psalm 65, het tweede vers. Stroom van ongerechtigheden, daar ging het ook over een stroom, had de overhand op mij. Maar daar staat tegenover die fontein, die stroom uit die fontein, die stroom van Christus bloed, waardoor dat weer spannig overtreden, verzoend en gezuiverd wordt. Psalm 65, vers 2.
Oh,
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken dan in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver en als het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, geef ons verder deze dag uw onmisbare zegen. Ook als wij terugdenken aan de boodschap van vanmorgen, ook als wij deze dag verder doorbrengen, Heere, laat het zo mogen zijn dat we deze dag ook bijzonder bezig mogen zijn en ons bezig mogen houden met de dingen die eeuwige waarde hebben. En breng ons ook vanavond nog weer in een uren van dankzegging en nabetrachting bijeen. Om opnieuw de schriften te openen en opnieuw te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, het ziet alles op u. Het moet ook alles van u komen. Geef ons uit uw genadevolheid. Zegen ook de bijzondere kerkdienst van deze middag en hem die daarin voorgaat. Laat het woord ook op dat niveau helder en duidelijk mogen doorkomen. En gebruik het, Heere, om uw koninkrijk in harten te vestigen. Schenk uw gunst, onverdiend, om Jezus wil. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103 vers 6. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.